Zo, goedenavond. Ik vind het heerlijk om in het midden te mogen zijn hier en om wat dingen te delen vanuit het woord van God. Maar misschien dat ik het vanavond op een wat andere manier doe dan u gewend bent. Misschien ook niet hoor, dat weet ik niet. Maar over het algemeen als je in de dienst bent, dan is het eenrichtingsverkeer. Ja? Maar ik ga vanavond een heleboel vragen stellen. Ja? Dus u moet me wat helpen. Dan valt u ook niet in slaap. Over het algemeen gebeurt dat ook niet. Ik heb het één keer in Italië gehad, maar ja, daar had ik iets van 3 uur gesproken en toen zat er iemand te snurken. En toen ik wilde stoppen, toen stond er een vrouw op en die zegt van, ja, ik ben een eind in de 80 en ze zegt, volgende keer ben ik misschien wel dood als hij terugkomt, dus alsjeblieft, ga nog even door. Ja? Nou, in Nederland heb ik dat nog niet meegemaakt. Ik zal ook niet zo lang spreken vanavond. Ze zijn ook nog nooit dood naar beneden gevallen, zoals bij Paulus. En aan de andere kant, als dat wel gebeurt, nou ja, dat maakt misschien ook een wonder mee. Dus, maar het is ook belangrijk om te zien, en daar ga ik een heleboel over vertellen, over het woord van God. En ik heb ontdekt in de paar jaar dat ik het bestudeer, dat is meer dan 30 jaar, hoe geweldig dat in elkaar zit. Wat voor kostbaar iets God ons gekregen heeft. En dat de Bijbel werkelijk anders is dan ieder ander heilig boek dat we hebben in de wereld. Ik heb bijvoorbeeld de Koran bestudeerd en gelezen, achtergrondstudie van gemaakt. En dan ontdek je dat een heel ander boek is dan de Bijbel. Ja, het is wel goed om te weten waar je over praat en dingen te kunnen vergelijken. Maar ik heb ontdekt dat er in de Bijbel iets heel bijzonders is. En dat is namelijk dat het woord van God profetisch is. Ik weet niet of je die term allemaal kent. Ja, maar profetisch betekent onder andere dat er iets in zit wat niet alleen terugkijkt, maar dat er een boodschap in zit die relevant is voor iedere dag dat de wereld bestaat. En een boodschap die vooruitkijkt, die dingen vertelt voordat ze gebeurd zijn. Al in de krant zeggen we altijd, daar staat het nieuws in. Nou, eigenlijk is dat nog grote nonsens. Want op het moment dat we het al drukken, is het geen nieuws meer. Ja, dan is het al oud nieuws, om zo maar te zeggen. Maar de Bijbel is het enige boek dat nieuws bevat. Ja, daar staan dingen in voordat ze gebeuren zouden. Er wordt gezegd al van tevoren dat Israël verstrooid zou worden. Dat Israël als slaven in een vreemd land zouden zijn. En dat God ze met machtige haven zou terugbrengen naar het land. Al die dingen zijn van tevoren zijn ze gezegd. En dan zeggen sommige mensen, nou ja, maar dat is moeilijk te controleren. Want dat is in de oudheid allemaal al gebeurd. En is dat misschien niet heel veel later opgeschreven. Nou, er zijn een aantal dingen die nog moeten gebeuren, of een aantal dingen die ook in onze tijd aan het gebeuren zijn. En dan kan er toch niemand zeggen van, ja, dat is allemaal gemanipuleerd. Want de oudste kopieën die we hebben van de Bijbel zijn van ver, van voor de christelijke jaartelling, dus ook voordat de Heer Jezus er was. Dus niemand die eerlijk onderzoek kan zeggen van, ah, dat is er later allemaal ingelegd, of dat hebben mensen zo bedacht. En dat maakt het woord van God uniek. Het woord van God is zo bijzonder daarin dat sommige geleerden niet eens kunnen geloven dat iemand als Daniel bijvoorbeeld zijn boek zelf geschreven heeft, of dat het in die tijd geschreven kan zijn. Want hij beschrijft nauwkeurig wat voor grote wereldrijken er zouden komen. En ze zeiden, ja, dat kan alleen maar iemand geschreven hebben die in die tijd geleefd heeft dat die wereldrijken daar waren. Maar dat kan nooit iemand van tevoren weten. Nou, ik geloof dat iemand het wel van tevoren kan weten. En dat is het schepper van hemel en aarde. En in het boek Openbaring lezen we dat het getuigenis van de Heer Jezus, dat het de geest van profetie is. Een derde van uw Bijbel bestaat uit profetie, weet u dat? En wat mij opvalt, is dat heel veel christenen, enige waar ze mee bezig zijn, is het Nieuwe Testament. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, begrijp mij heel goed. Maar als dat het enige is wat we kennen en bestuderen uit het woord van God, dan gooien we een heel groot stuk weg. Ten eerste dat Eerste Testament, dat heel wat dikker, als je het zo kijkt, ja, dan dat Tweede Testament wat er in uw Bijbel staat. En ik ga u iets heel, ja, schokkend misschien wel vertellen vanavond. De Heer Jezus en ook Paulus en de apostelen, die hebben nooit één keer een preek gehouden uit het Nieuwe Testament. Nee, dat is waar. We lachen erom, maar velen realiseerden zich dat niet. Ik was een keer in een gemeente en er kwam na de dienst kwam iemand naar me toe. En die zei, broeder, u hebt die tekst gebruikt, die kunt u niet gebruiken. Ik zeg, oh nee, waarom dan niet? Ja, zegt hij, die tekst komt uit het Oude Testament vandaan. En dat is niet voor ons. Ik zeg, verdraaid, dan hebben Paulus en Jezus altijd uit het verkeerde boek gepreekt. Het houdt dus ook in dat die hele boodschap van verlossing, dat Jezus de Messias is, dat we dat in dat Eerste Testament, ik hou niet zo van het woord Oude Testament, ja, Die naam is heel veel later ontstaan. En die is nog fout ook bovendien. Ja, komt door een verkeerde vertaling van een bepaald Grieks woord. Ja, wat in het Latijn overgezet werd met het woord testament. Maar daar wil ik allemaal niet op ingaan. Maar het Eerste Testament is het boek wat eigenlijk die hele boodschap bevat. En wat we in deze avonden gaan doen, is juist eens kijken naar dat Eerste Testament. Kijken hoe profetieën vervuld zijn. Maar we willen ook een lijn doortrekken naar dingen die nog gaan gebeuren. Want als je dat Eerste Testament niet begrijpt, als een boek als Exodus waar we vanavond naar gaan kijken, niet goed begrijpt, en dat verlossingsmotief niet begrijpt, niet begrijpt waarom er een aantal plagen waren in Egypte, dan begrijp je ook niet wat er in het boek Openbaring gebeurt. Want ik kan u verzekeren dat wat er in het boek Openbaring staat eigenlijk niet zo nieuw is als heel veel mensen denken. Als iemand een teken op het voorhoofd krijgt, dan is dat helemaal niet nieuw. Weet u toevallig wie de eerste was die een teken van God überhaupt kreeg? Kain kreeg een teken. Nou, staat er niet bij waar hij dat teken kreeg. De Joodse mondelinge overlevering vertelt dat hij dat teken van God op zijn voorhoofd kreeg. In het Hebreeuws staat er een letter. Hij kreeg een letter van God. Dat woord ot, wat daar staat, dat kan trouwens ook een getal betekenen. In het Hebreeuws, een letter en een getal is hetzelfde. Daar hebben we geen onderscheid tussen. In Ezechiël 9, daar lees je in ieder geval dat mensen een merkteken op hun voorhoofd krijgen. Als er zondaars zijn in Jeruzalem, dan zegt de Heere God dat een engel uit moet gaan en dat al de rechtvaardigen dat die een merkteken op hun voorhoofd krijgen. En in het Hebreeuws staat er zelfs nog bij welk merkteken de mensen op hun voorhoofd krijgen. Ik weet niet of u dat weet of niet. Heeft iemand dat? Wat voor merkteken dat is? Er staat een tas. En u weet natuurlijk allemaal wat een taf is, of niet? Nee? Nou, dan gaan we eerst iets leren over de letter. Heerlijk dat ik kan lopen. Hier, ja. Dan moet u omhoog. Dat is mooi ingeklapt. Even kijken. Ik begin maar even hier. Gaat u iets leren over hoe een schrift is ontstaan, ja? Misschien wel bekend, maar ik weet het niet. Bijvoorbeeld het oude woord in oude talen, in de Phoenicisch en het oud-Hebreeuws, het woord voor water is nee. In het later Hebreeuws is het mayim geworden. Kent u dat? Ja, mensen die uit Amsterdam komen kennen het in ieder geval. Die zeggen, ja, als je te veel jayim op hebt, ja, dan word je kachel. Kachel is Hebreeuws voor blauw en dan val je in de mayim. En dan komt er een smeres en die brengt je naar de baaiers. Nou, zo kan je doorgaan. Ja, allemaal Hebreeuwse woorden die we in de Nederlandse taal hebben, ja? Dus je moet met die jatten daarvan afblijven. Nou, dat woord water werd in de oudheid aangegeven door golfjes. Kunt u ze zien hier? Ja? Die golfjes zijn de letter M, of de mem in het Hebreeuws zijn ze geworden. En als je kijkt hoe die zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft, hij is soms wat veranderd, maar hij is uiteindelijk in het Grieks terechtgekomen, dus het Griekse alfabet, als de letter nu, en u herkent de Griekse nu natuurlijk ook als onze hoofdletter M. En u ziet dat in onze letter M nog steeds die golfjes van het water zitten. Leuk, hè? Onze M komt van water af. Ja? Dan weet u nog wat over uw eigen taal en uw eigen alfabet. Nou, nog een letter. Ik kan het nu allemaal vertellen vanavond. Even kijken. Deze zal ik nemen. Dit is de kronkelende slang. De Nahash. Ja? Nou, dat begint dus met een N. Nou, als je kijkt hoe die letter zich ontwikkeld heeft door alle eeuwen heen, dan zie je dat het in Grieks de nu is geworden. Ja, en onze letter N komt daar vandaan. Hij is al even kop kwijtgeraakt, maar de kronkelende slang is. Dat zie je nog steeds eraan, ja. Een leuke letter is de vis, ja. Dag of Daga. Denk maar aan de afgod Dagon, heb je misschien wel van gehoord, ja? Dus Dagon, zeg het in Nederland, ja? De visgod, ja? Nou, dat begint allemaal met een idee. Idee heeft zich ontwikkeld, over het algemeen werd hij als een soort driehoekje geschreven, in het Hebreeuws heeft hij uiteindelijk een soort pootje gekregen. In het Grieks is het de delta geworden, bij ons is hij alleen wat ronder geworden als hoofdletter D. Onze hoofdletter D komt van het woord voor vis, komt het af. Nou, de taf, waar ik het over had, die hebben we nog niet gezien, en die staat helemaal aan het eind. De taf, de teken of merkteken,
En die, kunt u zien?
Hier, de allerlaatste. Ja.
En die heeft zich ontwikkeld tot de tau en onze letter C.
Ja.
En de C, je ziet daar nog steeds dat kruis ook in terug, in de letter C. Ja? Of er nou een stukje uitkeek van boven of niet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar de tau is een kruisvormige letter. Nou, dat is heel belangrijk om dat te onthouden. Iedere letter in het Hebreeuws is ook een cijfer, is een getal. Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, en je ziet dat ook bij de Romeinen, die gebruiken ook hun alfabet voor het tellen. Ja, u hebt dat op school wel geleerd, de Romeinse cijfers noemen dat. Dat zijn gewoon letters van het Latijnse alfabet. De I is 1, ja? De L is 50, de B, minder bekend. Weet iemand het, hoeveel de B is? Iemand? 300, ja. En later hebben de letters nog bijgemaakt, zo'n 1000 bestond oorspronkelijk niet, de N. Nou, zo zijn er 8 verschillende letters in dat alfabet die we gebruiken. In het Grieks worden alle letters gebruikt. De alfa bijvoorbeeld is 1, beta is 2, gamma is 3. En zo kan je doorgaan tot de omega is 800, ja, dat is de laatste letter. Want ze gaan eerst de cijfers af, dan de tientallen en dan de honderdtallen. En hetzelfde gaat er in het Hebreeuwse alfabet. En de taf, die laatste letter, die heeft de getalswaarde 400. En dat is heel interessant, want 400 is in de Bijbel vaak het getal van het lijden. Hé, zou het kruis met het lijden te maken hebben? Nou, volgens mij wel. Ja? En ik geloof niet dat het toevallig is. En in Ezekiel 9 lezen we in het Hebreeuws dat die mensen die niet gezondigd hadden, de rechtvaardigen, die kregen allemaal een taf op hun voorhoofd. Mag je uit? Of wilt u het allemaal overschrijven? Maar dan moet ik nog een tijdje, nog wel een tijdje zoeken, hè? Ja. Maar we lezen daar dat de mensen een taf op hun voorhoofd krijgen. En al die, dat heb ik wel weer nodig, hè? Dus al diegenen die een taf op hun voorhoofd krijgen, mogen blijven leven en de anderen moeten gedood worden. Dus het doel van het merkteken is dat je mag blijven leven. Als je dat ziet, dan begrijp je ook dat die valse Messias in het boek Openbaring, die pseudo-Christus staat er in het Grieks, dat hij ook mensen een merkteken gaat geven. En waar? Onder andere op het voorhoofd. Waarom? Het voorhoofd is de plek waarop bepaald wordt wie het toebehoort. Daarom dat de hoge priester ook een gouden kroon had op zijn voorhoofd. Die had hij niet boven op zijn hoofd, maar die droeg hij op zijn voorhoofd. En er stond de naam van God stond daarop. En wat zal die valse Messias doen? Al diegenen, hij gaat natuurlijk niet de taf erop zetten, maar hij gaat een ander getal gaat hij gebruiken. En of dat nou intekend is, of dat het getal is, dat weten we nog niet. Maar we weten wel welk getal dat uiteindelijk is. En dat is 666. Dat is niet 666, ja? Dat is heel belangrijk. Ik hoor zoveel onzinverhalen, bijvoorbeeld van World Wide Web, weet je wel, dat is ook cult hoor, want dat is 666. Ja, dat, als je dat om zou zetten naar Hebreeuwse letters, is dat 666. Maar in het Hebreeuws en in het Grieks stel je de getalswaarde op en 3 keer 6 is 18 nog altijd. Ja? En is geen 666. Als je de Griekse Bijbel leest, ik weet niet of iemand je Grieks kent of de Griekse handschriften kent, dan weet u dat er 3 Griekse letters staan. De letter voor 600, de letter voor 60 en de letter voor 6. Dus het is niet 666, maar 666. En al diegenen die dat getal hebben, die, wat gebeurt daarmee? Die mogen blijven leven. Die mogen blijven leven. Dus precies hetzelfde als wat we in het Eerste Testament zien. Nou zult u zeggen, maar het is natuurlijk wel nieuw dat het getal 666 gebruikt wordt. Nou, vergeet het maar. Waar komt 666 vandaan, wie weet het? Bij Salomo. Het is het getal wat zijn macht weergeeft. Salomo leefde, verdiende 666 talenten goud per jaar. En die 666 is het getal van Salomo. Salomo was de zoon van David, het beeld van de Messias. Hij heeft het grootste rijk gehad wat er ooit was. Hij was de wijste mens die er was. En de wijsheid wordt in de Bijbel de zoon van God genoemd. Begrijpt u dat Salomo een heenwijzing is, een type is, een symbool is, een beeld is van de Messias? En dat is de reden waarom die valse Messias het getal van Salomo gaat gebruiken. Dus 666 is ook niet wat heel veel christenen denken. Een occult getal? Helemaal niet. Het is een prachtig getal. Maar het is wel een aards getal. En de boze heeft 1 ding over het hoofd gezien. Namelijk dat het niet zal eindigen bij de 666.
maar dat er iemand is die daar bovenuit gaat. En ik weet niet, het valt mij op dat bijna iedereen in de wereld, ook niet-christenen, kennen allemaal het getal van de valse Messias. Maar hoe heet de echte Messias? Jezus. Ja? In het Grieks, Jezus. Ja? In het Hebreeuws, Yeshua, of Jehoshua. Ja? En weet u wat het getal van zijn naam is, toevallig? Is er iemand die het weet? Als je zijn naam opschrijft, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En daar wordt zijn naam geopenbaard. In Matthäus staat al, gij zult met de naam Jezus geven. Ja? En als je dat getal berekent van zijn naam, dan is het 888. Ja? 888, dat is het getal van Jezus. En dan denk ik, moeten we daar niet meer mee bezig zijn, want dat met die boot. Hè? Want die valse Messias, die zal zorgen dat er verdrukking komt in de wereld. Ja, dat weten we allemaal wel. En hoe lang gaat die verdrukking duren? Weet u dat ook? Geen 7 jaar, hè? Maar 3,5 jaar. 3,5 jaar. Dat is best lang, maar oké. 3,5 jaar. Maar er wordt gezegd dat daarna een andere koning gaat komen, die ook vanuit Jeruzalem de wereld gaat regeren. Dus de troon van David gaat zetten. En hoe lang duurt die periode? 1000 jaar. En dan denk ik, iedereen heeft zijn mond vol over die 3,5 jaar. En ik hoor nooit iemand preken of vertellen of praten over die 1000 jaar. Benadrukken we niet het verkeerde? En dat doen we ook vaak met het geloof. Ja? Als ik mensen tegenkom die niet in God geloven, dan zeggen ze, oh, die christenen, weet je wel, dat zijn mensen die helemaal niks mogen. Ze mogen niet breien op zondag, ze mogen niet fietsen op zondag, ze mogen niet naar de bioscoop, ze mogen niet roken, ze mogen niet dansen, ze mogen niet drinken, ze mogen niet blij zijn, ze mogen niks. Ik chargeer het wat, maar dat is wel het beeld dat de wereld heeft van christenen, waar of niet? En dan denk ik, als dat is wat we in 2000 jaar lang christendom aan de wereld hebben laten zien, hebben we het volgens mij niet goed gedaan. Want het christendom is niet, ja misschien het christendom wel, maar de boodschap van de Heer Jezus is een boodschap, een blijde boodschap, een boodschap van leven en niet een boodschap van regels. Maar regels zijn er wel. En die regels zijn nodig om goed te kunnen functioneren. En ik wil iets laten zien vanavond. Die Hebreeuwse Bijbel die God ons gegeven heeft, het eerste deel van de Bijbel, het eerste testament is in het Hebreeuws geschreven. En daarin wordt verteld dat je als Joodse man aan je kleding, aan de 4 hoeken van je kleding, dat je schouderdraden moet maken. Ja? En ik weet niet of je die schouderdraden, tzitzit, heeft een schouderdraad, of je die ooit gezien hebt. Maar hier heb je de schouderdraden. Ja? Het is leuk om wat aanschouwelijk onderwijs te geven. Het is leuk als er een van een bandopname gemaakt wordt. Dan denk je mensen die bang te horen. Ja? Maar aan de hoek hiervan zitten allemaal draden. Dit is een hele speciale mantel. We noemen dit een gebedsmantel, een talit. En tegenwoordig zie je allerlei films waarin de Heer Jezus wordt afgebeeld. En dan zie je hem tegenwoordig met zo'n mantel omlopen. Want zeggen ze, ja, we willen dat historisch wat juister doen. Nou, ik zal u vertellen, de verwarring slaat alleen maar toe. Want historisch is dat onjuist. De Heer Jezus heeft nooit met een gebedsmantel gelopen. De gebedsmantel is later ontstaan. En waarom is die ontstaan? De Bijbel zegt wel degelijk dat je aan je 4 hoeken van je mantel deze schouderraden moet hebben. En ook de Heer Jezus had ze. Ja, dat weet ik zeker. En u ook, hoop ik. Ja, maar hoe kunnen we dat zeker weten dat hij ze had? Die bloedvloeiende vrouw. Er staat namelijk, ze pakte de gewassen van zijn kleed vast. Dat zijn die gewassen. En dan ben ik trouwens ook benieuwd wat dat betekent. Heeft dat nog een betekenis? Waarom raken ze niet gewoon aan? Ik hoor ze wel prediker zeggen en dan namelijk, kom maar naar voren, raak je hier maar aan. Maar waarom raken ze dat nou aan? En waarom is deze mantel later ontstaan? Nou, dat is een heel verhaal, maar ik wil het proberen kort samen te vatten. Ten eerste is er na de tijd van de verwoesting van de tempel allerlei vervolging gekomen en werd het gevaarlijk voor Joden om nog met deze schouderaden rond te lopen. Want iedereen kon zien, je bent zelf en gelooft in het woord van God. En dat kon je kop kosten. En daarom dat Joden eigenlijk vanaf die dag ervoor gekozen hebben om de schouderaden onder hun kleding te dragen. Ik kan het niet meer zien. Maar tijdens het ochtendgebed, dan leg je als Jood een speciale mantel om. En dat is deze mantel, die we talit noemen, of gebedsmantel. Ja, waar die draden zichtbaar aan zitten, zodat iedereen die schouderaden ook kan zien. Nou, die draden hebben een hele speciale betekenis. Het zijn 8 draden. 8. Dat moet u weten, en dat moet u maar goed onthouden, is een heel belangrijk getal in de Bijbel.
6.
Weet u allemaal waar dat het getal van is? Ja, neem ik aan. Van de mens. Ja, staat gewoon in de Bijbel. En ik weet niet of u weet waarom dat het getal van de mens is. Precies, het is heel eenvoudig. Een kind kan het allemaal begrijpen. De mens wil op de zesde dag geschapen. Ja? Dat is de reden. Want het zesde getal van de mens is. En u zult u misschien afvragen, waarom is de mens als laatste geschapen? Als de mens zo belangrijk is, waarom niet als eerste? Nou, daar hebben de rabbijnen over nagedacht. En zeggen, ja, het is eigenlijk wel heel praktisch van God. Er zijn twee redenen waarom hij de mens als laatste geschapen heeft. In de eerste plaats, dat alles wat de mens nodig zou hebben, dat het er al was voor hem. De tweede reden is om de mens nederig te houden. Want die kleine, domme bladluis was er al eerder dan jij. Ja. Maar hier zitten 8 draden aan. En 8 is in het Hebreeuws niet het getal van de mens. Maar u hebt het al begrepen, want ik heb straks al verteld wat het getal van de naam van de Heer Jezus is. En 8 is in de Bijbel het getal wat altijd spreekt van het hemelse. Het is het getal wat spreekt van de Messias. Ja? Messias is het Hebreeuws woord voor Christus. Ja? Dat is het woord. En het betekent allebei gewoon gezalfde. Ja? En dat is vanuit het Hebreeuws heel erg logisch. Want als ik in het Hebreeuws 8 zeg, zijn er mensen die Hebreeuws kennen trouwens? Ja? Ja, wel iets, ja? Kun je het tellen in het Hebreeuws of niet? Ja? Als je het telt in het Hebreeuws, wat is 8? 40. 8 is Shmone, ja? In het Hebreeuws, ja? Ik hoef het niet hoor, maar. Shmone. Shmone komt van het Hebreeuws woord Shemen. Dat zegt u natuurlijk nog helemaal niet. Shemen is olie. 8 heeft te maken met de olie. En olie is weer het beeld van de Heilige Geest. En hoe noem je iemand die gezalfd is met de Heilige Geest? Messias. Dus 8 in de Bijbel spreekt over de Messias. Als je dat weet, dan gaat u ook begrijpen dat als het getal 8 tegenkomen in de Bijbel, dat het altijd een hele krachtige en bijzondere betekenis moet hebben. Zo moest de Joodse jongetje van begin af aan op de 8e dag besneden worden. Dat is dus niet toevallig. Die 8 heeft dus niet te maken met het mens zijn of al dat soort dingen. Het heeft te maken met de Messias. Het is een heenwijzing naar het nieuwe verbond waar Jeremia over spreekt. Ja, prachtig om dat te zien. De uitstorting van de Heilige Geest vindt plaats op de eerste dag van de 8e week na het Paasfeest. Ja, precies 50 dagen later. En 50 noemen we in het Grieks Pentekosten. Of verbasterd in Nederland tot Pinksteren. Pinksteren betekent gewoon 50. Ja. Nou, er zitten in die 8 draden. Die 8 draden spreken over de Messias. Kan u het nog onthouden? Ja? U moet volgende keer maar een aantekeningenboek meenemen. Dan zit ik nu al te klein, dus hier. Aantekeningenboek meenemen. En er zitten 5 knoopjes zitten daarin. Die 5 knoopjes zijn de eerste 5 boeken van uw Bijbel. Hoe noemen die boeken? De Torah. Heel wat goed, hè? Meteen al in het Hebreeuws. Ja? Pentateuch of Torah of de boeken van Mozes. Ja? U weet ook allemaal wat Torah betekent? Het wordt heel vaak met wet vertaald. Het is heel erg jammer. Het is onderwijzing of instructie. Ja? En het betekent zeker niet wet. In het Hebreeuws hebben we een aantal woorden voor wet. Ja? En er staan wel een heleboel wetten in. Ja? Een heleboel ge- en verboden. Om precies te zijn, 613 geboden staan erin. Ja? Je moet ze maar natellen. Ja? Maar die 5 knoopjes spreken over dat boek, over die 5 boeken die we de Torah noemen. Spreken over Gods verbond, over de belofte, maar ook over die opdrachten die daarin staan, die 613. Nou, dan heb je het weer, zeggen mensen, zie je, dat zijn toch wel heel veel geboden die de Heere God gegeven heeft. Nou, 9 van de 10 geboden hebben allemaal te maken met de tempeldienst. Ja? Nou, de tempel is er helemaal niet op dit moment. Dus eigenlijk blijft er helemaal niet eens zoveel, blijft er over. Maar überhaupt de geboden die gedaan moeten worden, je zult misschien zeggen, nou dat is best heel veel, maar je moet eens kijken hoe lang de losse draden zijn. Dat kleine stukje met die knoopjes slaat op de geboden van God. Maar de vrijheid die God geeft is zoveel groter dan alle geboden die hij geeft. Ja? En laten we wat meer spreken over de heerlijke vrijheid die God geeft. En die kan alleen maar bestaan als er geboden zijn. Ik ben hier naartoe gereden en er waren veel ongelukken onderweg. Ik heb enorm in de files gestaan. Ik kom uit Haarlem vandaan. Maar Als er geen wetten waren in Nederland, als er geen verkeersregels waren, dan was ik hier misschien helemaal niet aangekomen vanavond. Ja? Dankzij dat er nog wetten en regels zijn in ons land, kunnen we ons nog een beetje bewegen op de wegen. En durf ik mijn auto hier voor te laten staan, dat ik weet dat er een wet is en dat er mensen zijn die dat toch proberen, het lukt niet altijd, maar proberen te bewaken. Zodat ik niet als ik straks buiten kom, mijn auto verdwenen is. Nou, mijn auto wil waarschijnlijk niemand hebben, maar ik heb wel net nieuwe banden eronder zitten. En ik wil ook niet dat hij straks op kisten staat als ik hier naar buiten kom. Ja? Ik kan hier dus in vrijheid en met een gerust hart staan, dankzij het feit dat er wetten zijn. Begrijp je dat? En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Maar wij zijn er niet voor de wetten. En Jezus zei dat ook al. Dat moet hij ook zeggen natuurlijk als de politie u aanhoudt. Hè. Dan zegt hij natuurlijk van, ja maar meneer, ik ben er niet voor de wet. De wet is er voor mij. Dan moet je kijken hoe die reageert. Ja. Maar dat is wel wat de Bijbel vertelt. Ja? God heeft die geboden gegeven voor ons. Nou vertelt de Bijbel ook dat er in die draden één blauwe draad moet zitten. Kunt u allemaal de blauwe draad zien zitten hierin? Nee, geen idee, zeg van iemand, maar de meesten zeggen nee. Nou, het zou een wonder zijn ze ja zijn, want ze zitten er niet in, ja. Dus u kunt het zelf niet zien, ja. Toch is dit een kosher mantel, zoals het heet. Kosher is Hebreeuws voor geschikt voor gebruik. De Bijbel zegt dat er een blauwe draad in moet zitten en hij zit er niet in. Hoe kan die dan toch kosher zijn? Dat komt om de eenvoudige reden dat niet zo lang nadat de Heer Jezus gestorven is en gelukkig weer is opgestaan, is het blauwe vulpersvlakje waarvan die kleurstof gemaakt werd voor die draad, is uitgestorven. Verdwenen van de aardbodem. En 2000 jaar lang hebben Joden niet meer de blauwe draad kunnen maken. En die blauwe draad is juist zo belangrijk, want die blauwe draad spreekt over de verzoening. Zo belangrijk. En die blauwe draad is ook de kleur van het koningschap. David had een hele mantel van deze kleur. Een hele speciale stof. Gelet heet die stof. En David had er een hele mantel van. Het werd gemaakt van een purpervlakte. Heel kostbaar. In de tijd dat die bloedvloeiende vrouw daar dus nog was. En hier Jezus op aarde wandelde. Raakte zij dus die gouddraad en de hoek van zijn mantel aan. Begint hij ook iets te begrijpen van wat het betekent. Zij legt haar hand op het verbond, op het woord van God, op de geboden van God, maar ook op de verzoening van gezonden. En ik geloof dat de verzoening, het verzoenend werk van de Heer Jezus, dat het een sleutel is om genezing te kunnen ontvangen. En ik denk als wij genezing prediken los van de verzoening, dat we op een heel gevaarlijk spoor terechtkomen. Hè? De Bijbel laat zien dat deze dingen allemaal bij elkaar horen. Hè? En verder is die hoek van die mantel heel erg belangrijk. In het Hebreeuws noemen we die mantel, die hoek van zo'n mantel, noemen we een vleugel. En het staat in Malachi dat God de zon der gerechtigheid is en dat er heling is onder zijn vleugel. Het was niet toevallig dat die vrouw dus die hoek van die mantel en die schouderraad heeft vastgepakt. Want ze wist dat is de plek van verzoening, dat is de plek van heling. Je krijgt als Joodse jongen, als je 13 jaar wordt, dan krijg je je gebedsmantel, je talit. Het is ook de mantel waaronder je huwt. Het wordt dan boven je uitgespreid als een soort, we noemen het een goepa. Een beeld van de heerlijkheid van God die over je huwelijk mag komen. En iedere vrijdagavond dan neem je kinderen, neem je daaronder en dan zegen je ze. En dan bid je dat de jongens mogen worden als Efraïm en als Menasse. En dat de meisjes mogen worden als Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. Geweldig om dat te zien. En eigenlijk zou ik tegen de vader willen zeggen, het niet zo'n mantel. Ja, maar zegen je kinderen iedere week. Ja? En misschien ook, wat ik misschien ook eens moet doen, wat de Joodse man ook doet. Hij zingt dan, of hij zegt dan, als hij niet kan zingen, spreuken 31 voor zijn vrouw. Ja? Dat gedeelte, wat ze in het Nederlands nogal denigrerend vertaald hebben, lof op de degelijke huisvrouw. Nou, er staat in het Hebreeuws helemaal niet degelijke huisvrouw. Er staat in het Hebreeuws een vrouw die is als een machtige strijdster. Wat staat er? Ja? Wat? Maak ik iets los hier of zo? Deze vrouw was bedrijfsleidster. Lees het maar goed aan. Ja? Maar de vrouw, de man prijst hem. Ja? En ik hoor zoveel mannen die zeggen, ach, mevrouw weet toch wel dat ik van haar houd. Ja, dat is waar, dat weet ze best wel. Maar vrouwen willen het ook graag zien en ze willen het ook graag horen. Ja, dus mannen, doe daar wat mee na vandaag, ja? Maar diezelfde mantel die je draagt, is ook je doodsmantel. Die wordt er ook in begraven. En dan worden de schouderaden onklaar gemaakt, om het zo maar te zeggen. Ja? Want die heb je niet meer nodig. Die zijn voor je leven en niet voor in de dood. Als je dat weet, dan begrijp je opeens ook weer een aantal bijbelgedeelten. Kunt u zich herinneren dat Saul op een bepaald moment, er staat, hij had zich teruggetrokken, ja, in een grot. Weet u waarom? Dat vertaal ik natuurlijk voor zich, hè, want dan schrikken de mensen zo in Nederland. Maar hij moest gewoon zijn behoefte doen. Ja? En hij was daarna in slaap gevallen. En David komt daar dan. En David weet dat het koningschap van Saul afgelopen is. En David had hem kunnen doden. Nou, wat doet David daarvoor in de plaats? Kent u het verhaal? Hij snijdt de hoek van zijn mantel eraf. Gaat er iets voor u? Gaat er een lampje branden? Dat betekent dus in die tijd, in goed Nederland, Saul, you're a dead man. Ja? Saul, het is afgelopen met je. Ja, dat is goed Nederlands, zeg maar. Ja? Hier toch ook, of niet? Het is afgelopen met je. Maar weet je wat het ook is? En dat vind ik zo mooi. God geeft mensen altijd nog een kans om zich te bekeren. Voordat het letterlijk met Saul afgelopen is, geeft God hem ook een waarschuwing hierdoor. Van Saul, kijk eens, dat woord je zo. Bekeren. Maar Saul dacht, ik kan het allemaal wel, als ik nou God, ik heb dingen fout gedaan, als ik nou maar allerlei offers naar God ga brengen of zo, of heel veel goed ga doen, dan komt het allemaal wel, goed. En dat zegt de Heere God. Gehoorzaamheid is beter dan brandoffers, hè? Een offers die gebracht. Hij wil niet onze offers hebben. Ja, natuurlijk, die wil hij ook wel hebben, maar in de eerste plaats, het gaat om gehoorzaamheid. Maar het gebeurt niet één keer. Ik vind het zo mooi dat Saul twee waarschuwingen krijgt. Want dat gebeurt er op een bepaald moment, komt de profeet Samuel bij hem om hem het onheil eigenlijk aan te zeggen, het oordeel over zijn leven. En Samuel die loopt dan weg. En dan staat er, en Saul greep hem vast en de hoek van zijn mantel scheurde af. Keer en keer. En dan zegt Samuel, zo zal God het koninkrijk van jou afscheuren. En wat verdrietig dat Saul het niet opgepakt heeft. Tot twee keer aan toe heeft hij een waarschuwing gehad. Maar heel veel mensen missen dat verhaal, missen die betekenis, weten hoe dat komt. Omdat we in 2000 jaar tijd christendom de Heer Jezus uit een Joodse context gehaald hebben. De Jezus die de meeste christenen in het Westen aanbidden, is een blonde Amerikaan met blauwe ogen en lang haar. Ja toch? Zo wordt hij over het algemeen afgebeeld. Maar dat hij ook nog Jood zou zijn, dan zijn er wel blonde Joden hoor, begrijp ik heel goed. Maar het is niet de meerderheid. Maar dat hij ook Jood is, wordt heel vaak vergeten. Sterker nog, ik zie in sommige kerken notabene afbeeldingen staan van de Heer Jezus. En dan zie je dat de mensen die er omheen staan, als hij gekruisigd wordt, of als hun gaan kruisigen, die zie je dan roepen, die zie je schelden, die zie je allemaal boos en die worden allemaal afgebeeld met hele lelijke haakneuzen. Alsof Joden mensen zijn met lelijke haakneuzen. Wat een nonsens, ja? Maar zelfs ziet hij er anders uit als de mensen in zijn omgeving. En dan denk je, dat is nou precies het hele probleem. Hij is helemaal losgemaakt vanuit zijn eigen context. En de kerk is vanaf de 4e eeuw, heeft hij zich losgemaakt van het hele Hebreeuwse denken van de Bijbel. En de kerk heeft zelfs de data, de wetten en de tijden die God ingesteld heeft veranderd. De Heere God heeft gezegd, bijvoorbeeld het paasfeest moet je vieren. Weet iemand wat de Bijbel erover zegt, wanneer je paasfeest moet vieren? Op de 14e Nisan, ja, de 14e van de eerste maand. Ja? En dat is altijd in het voorjaar. En weet u wat Constantijn gezegd heeft? Van nu af aan willen we niets meer gemeen hebben met het gevoelige Joodse volk. En we gaan op christelijke kerk het paasfeest op een andere datum vieren. En weet je welke datum gekozen is? De datum waarop Astarte, de hemelkoningin, vereerd werd. Daarom dat het paasfeest in heel veel talen nog steeds het feest van Astarte heet. Eastern, Austin, ja? Herkent u dat? Is het niet verschrikkelijk? En dan zeggen Joden, want heel veel mensen, ja, die geloven best dat Joden ook de Heer Jezus aan moeten nemen. En dan zeggen de meeste Joden, we hoeven die Jezus van jullie helemaal niet. Jullie aanbidden een hele andere God. Jullie hebben feest op hele andere data dan die God ons verteld heeft waarop ze gevierd moesten worden. Terwijl de Bijbel zegt, als je het op een andere datum viert, staat de doodstraf op. Zo belangrijk vindt de Heere God dat je het op de juiste datum viert. Maar constant zijn zij, we breken met de Heer. De eerste christenen vasten altijd op de maandag en op de donderdag. Constant zijn zij, het wordt verboden voor christenen om nog te vasten. Op maandag en op donderdag. Maar we gaan op dinsdag en op vrijdag vasten. En dan is de Romeinen, die hadden als belangrijkste God, de zonnegod. Ja, en daar ook de zondag, u weet wel hoe we daaraan gekomen zijn. En ze hadden een andere belangrijke dag, dat was de vrijdag. Er werd die vischgod van de Romeinen geëerd. En ter ere van de vischgod mocht je het vaste wel verbreken door vis te eten ter ere van de vischgod. En in heel Nederland is het nog steeds zo dat heel veel mensen op vrijdag vis eten. Huh? En weet u, toen de protestanten, ik weet niet of u allemaal uit protestante kerken of groepen komt hier. Toen de kerkhervormers kwamen, hebben ze heel veel dingen hebben ze teruggedraaid. En hebben gezegd, wij willen weer dat de Bijbel het hoogste gezag is. Maar ze hebben niet alles teruggedraaid. Nou, dat is best iets om over na te denken. In ieder geval wel als u persoonlijk of als gemeente, ik begrijp dat u bent hier uit verschillende gemeenten. Maar als u claimt dat de Bijbel het hoogste gezag is. Dan zult u misschien eens over een aantal dingen na moeten denken. Want er is heel veel binnengeslopen. Waarvan sommige dingen misschien wat minder erg zijn. Maar sommige dingen heel ernstig zijn. En het werkelijke beeld van de Heer Jezus is vertroebeld. En we zullen nooit ook een boek als Openbaring kunnen begrijpen. Als we niet weer de dingen herstellen en de Bijbel lezen. Door de ogen van degene die het woord van God hebben opgeschreven. En zowel het oude, het eerste testament als het nieuwe testament zijn allemaal door Joden geschreven. En ondanks dat het nieuwe testament geschreven is in het Grieks. Zie je dat de schrijvers Hebreeuws denken. Ik vind het prachtig om te zien hoe Johannes die de Openbaring op schrift gesteld heeft. Dan schrijft hij bijvoorbeeld. Ik zag iemand op de troon en die had hele hoge voeten. Ja. Wat bedoelt hij daar nou toch mee? Maar als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws. In het Hebreeuws maken we geen onderscheid tussen voet en been. En tussen hand en arm. En wat Johannes bedoelt is, iemand heeft lange benen. Een hoofdwaard. Ja? Maar niet voet. Maar hij denkt Hebreeuws. Maar hij schrijft Grieks. Ja? Als het staat dat de spijkers door de handen van de Heer Jezus gingen. En mensen hebben dus schilderijen gemaakt. Dan zie je dat die schilderijen historisch allemaal onjuist zijn. Want de spijkers bij de kruisiging, dat weten we uit opgravingen. Er zijn ook in Israël zijn botten gevonden waar de spijkers nog in zaten notabene. En die gingen altijd hier doorheen. Ja? Om een aantal redenen trouwens. Ten eerste, je kan het niet uitspeuren, maar dan loopt er ook een zenuw. En als je die raakt, u kent dus die zenuw die je ook hier in je elleboog hebt. Ja, telefoontje, hè, noem je dat. Nou, als je die zenuw prikkelt, dan kun je al flauw vallen alleen van de pijn. De Romeinen waren zo knap in het uitdenken van vrede dingen, dat kun je niet voorstellen. Maar dan zeggen heel veel mensen, want ik spreek soms ook voor studenten, en dan komen ze meteen en zeggen ze, ach, die Bijbel die is helemaal niet betrouwbaar. Dat is wat ik zo vaak hoor. Hè? En dan staat er voor in het Nieuwe Testament, ja, ze joegen spijker door de handen van de Heer Jezus. Ja, maar de schrijvers die het Nieuwe Testament hebben geschreven, waren Joden. En die dachten Hebreeuws. En het Hebreeuwse woord jat kent u natuurlijk allemaal. Ja? Blijf met je jatten vanaf. Hè? En je mag ook niet jatten. Ja? Maar je jatten lopen van hier tot hier. En als er dus spijkers door die jatten, ja, dat bedoelt niet onheilig, van de Heer Jezus zijn gegaan. Dan zegt het dus niet over de plek of het hier was of dat het hier was. Het is niet de Bijbel die onjuist is. Maar het is de interpretatie van de mensen die de Bijbel lezen die vaak onjuist is. En dat is ook het belang van deze avond, dat we gaan proberen om daar weer naar terug te gaan. En dat we gaan proberen om misschien wat dingen te vergeten. En dat is misschien wel het allermoeilijkste. Want we moeten zoveel dingen afleren. We hebben allemaal dingen binnengekregen in het denken. Het kerstfeest, dat heb je natuurlijk net allemaal gevierd. Ja? Ook weer zoiets, natuurlijk de belangrijkste god van de Romeinen was Sol Invictus. En het feest van het geboortefeest van Christus hebben zij ingesteld om dat maar te vieren op de wedergeboorte van, hè, van de zonnegod op de datum waarop wij nog steeds het feest vieren, een heidense datum. Maar u weet ook allemaal hoeveel wijzen er bij de Heer Jezus in de stal zijn geweest. U kent het verhaal, u hebt het allemaal gehoord. U zegt niet drie, maar ik wil weten hoeveel wel. Ja, ik hoor het wel. Wordt geen aantal genoemd? Ja, maar hoe komen ze dan aan drie wijzen? Ik wil precies weten hoeveel wijzen zijn er in de stal geweest. Precies. Niet in de stal. In het huis. Het woord stal zul je nergens in de evangelie tegenkomen. Er staat. Er waren wijzen, die hadden drie dingen bij ze. Daarom dat men dacht, nou, er zullen er wel drie zijn geweest. Maar ze bezochten Jezus in het huis. En weten helemaal niet waar dat was. Dat kan wel een jaar later zijn geweest. Maar wij vinden het zo mooi om dat verhaal daar in de stal met de os en de ezel, om al die dingen vast te houden. En hoe komen we aan dat verhaal? Dat is in de middeleeuwen ontstaan. En het verdrietig is dat de makers van de kinderbijbel die middeleeuwse verhalen vermengd hebben met wat de Bijbel ons vertelt. Dus degene die heeft die een kerkelijke opvoeding gehad, ja? Nou, is het dus waarschijnlijk van kindsbeen af aan al ingegoten gekregen. Dingen die dus niet in de Bijbel staan. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord weer te gaan lezen en te gaan kijken wat staat er wel. Niet dat hier nou ons geloof mij valt op staat, begrijp mij heel goed. En u weet allemaal wel eens wie de engelen bijvoorbeeld gezongen hebben, hè? Ze zongen niet, hè? Ze praten, ze loofden God, ze zeggen staat er, ja. En van wat voor dier viel Paulus af toen hij op weg naar Damascus was? Ik hoor daar een paard, zijn er nog meer opties? Paulus deed over het algemeen al zijn reizen deed hij lopende en er staat nergens dat hij ergens op reed. Er staat alleen dat hij ter aarde neerviel. Ja, er staat niet hij viel van zijn paard. Hij had een groot lichaam en hij viel ter aarde neer. Maar iedereen hoor je vertellen ja, dat hij van zijn paard viel. Nou, ten eerste rijden joden over het algemeen geen paarden. Ja. Maar het zijn allemaal dingen die we in ons hoofd hebben. Ik wil, voor ik verder ga, nog één ding vertellen over deze mantel, waar ik toch wel heel enthousiast over ben. Ik heb verteld dat 2000 jaar geleden die blauwe kurkenslag is verdwenen. We hebben de vorige eeuw een aantal hele bijzondere dingen gezien. We hebben gezien dat in 1948 de staat Israël is geboren. U kent allemaal de vlag van Israël. Hier hebt u hem. Is het voorbeeld van de vlag van Israël. Het wit met de blauwe strepen komt van de gebedsmantel af. Ik weet niet of dat voor iedereen bekend is. En dat komt eigenlijk omdat het eerste Zionistisch congres in Basel men toen aan de muur een gebedsmantel heeft opgehangen. Iemand zei van ja, eigenlijk moeten we een vlag ophangen, maar we hebben geen eigen land, want er was nog geen Joodse staat. Toen heeft iemand een gebedsmantel opgehangen. Daar heeft het idee ontstaan. En later is daar nog een schild opgekomen. Mensen noemen het een Davidsver, maar het heet eigenlijk het schild van David, de maagden David in het Hebreeuws. En hoe is die erop gekomen? Nou, dat is een minder mooi verhaal misschien. Want Theodor Herzl, de vader van de staat Israël zou je kunnen zeggen, die had een vriend die nogal in de slappen was dat. En dat was een van de Rothschilds. Ja, kent u de familie Rothschild? Die behoren tot de families die iets boven modaal bezitten. En die moet je ook te vriend houden als je die vrienden hebt, zou ik zeggen. En dat deed Theodor ook. En zij zeiden tegen hem, wij willen je helpen bij de vorming van de staat Israël, maar op één voorwaarde. En dat is dat ons familiewapen op de vlag van Israël komt. Want oorspronkelijk was het de bedoeling om een witte vlag te maken met 7 gouden sterren erop. Ja, gewoon sterren, geen schild van David. Maar dat is niet gebeurd. En ze hebben toen inderdaad hun familiewapen erop gezet. En wat is het familiewapen van de familie Rothschild? Rode David. Het rode schild van David. Daarom heet het een Rothschild. Ja? Ja? Begrijpt u? Dit is hun familiewapen. Het enige wat ze gedaan hebben, ze hebben de kleuren van de gebedsmantel hebben ze genomen en hem ook blauw gemaakt. En daardoor is het wat minder opvallend voor heel veel mensen.